Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Voor 8 euro per maand heb je een digitaal abonnement op het NRC of op de Volkskrant. Voor 8, ja, nou komt er een zin die heeft Fokkert geschreven, maar ik ga hem toch zeggen. Ik weet niet of mensen zijn die hem begrijpen, maar daar komt hij. Voor 8 euro besteed aan Maria... Wacht even hoor, dit is echt krankzinnige zin. Voor 8 euro besteed aan malaria netten, koop je ruim 1 kwaliteitsjaar aan leven voor een kind. Wat dat dan ook mag betekenen. Voor 5 euro per maand helpt UNICEF 10 kinderen in nood om naar school te blijven gaan. 5 euro aan Greenpeace draagt bij aan een omverwerping van Shell. En voor hetzelfde bedrag verbeter je de wereld op doneereffectief.nl. Maar wil je echt het maximale uit je 4,99 halen? In onze kleedkamer 1 krijg je wekelijks een half uur aan extra opnames. Kun je input leveren voor de afleveringen. En ontvang je maandelijks de langdradige column van Maarten de Fokkert. Wil je het helemaal bond maken? Voor een paar euro extra krijg je giveaways van kaartjes en shirts. Kun je pupil van de week worden en word je onderdeel van Zoontjes van de Trainer Community. Word lid via de link in de show notes. Dan over de aflevering van deze week, die gaat over verslavingen. Heb jij het idee dat je zelf al wat hulp kunt gebruiken? In de show notes hebben we een aantal handige websites op een rijtje gezet. Veel luisterplezier.
De voetballer leeft in een meestal prettige cyclus van opladen en ontladen, van spanning en euforie. En wanneer de druk het hoogst is, knalt na afloop de dopamine soms je kop uit. En als dat wegvalt, dan blijft het normale leven over. En dat is vaak dan ineens toch maar wat vlak en gemiddeld en leeg. En die kick, die laat ook maar lang op zich wachten. En waar vind je dan nog zoiets? Nou, in de Eredivisie vliegen de gok- en kansspelreuzen je om de oren. En ze vertellen je één ding. Het casino, dat is waar je moet zijn. Dat paradijs van fonkelende lichtjes en rinkelende kassa's, waar die kick te halen is en de leegte te vullen. En Arne Nielens, die weet er alles van. Hij was ooit als voetballer een kroonjuweel bij Racing Genk en PSV, maar gleed diep weg in het gokparadijs. Hij is blij dat hij het nog kan navertellen en wij zijn blij dat hij dat bij ons moet doen. And it went like... Nee, ik ben nooit een grote speler geweest.
Nee, niet echt.
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Nee, ja, deze gast was echt niks.
Misschien nog wel iets minder.
Wat? Deze mensen allemaal, die vinden zichzelf heel erg gruwelijk en flex. En ik zet me daar tegenaf, want dat vind ik niet. Arne, welkom.
Dankjewel.
Goed je te zien.
Ja, fijn. Bedankt voor de uitnodiging.
Helemaal uit België, de eerste Belg, denk ik, bij onze tafel. Dus dat is sowieso een unicum. Ik ga je eerst even introduceren.
Ah, we hebben ook Theo Maas gehad, hè?
Klopt, dat was heel dichtbij. Heel dichtbij België. het zit zo bij Sparta, een jaar of anderhalf jaar geleden. En eens in de zoveel tijd krijgt een voetballer, die heeft een schema, 's ochtends trainen, 's middags lunchen. En dan krijg je te zien in het schema wat er daarna gebeurt. En dan zo'n 3 keer per jaar komt er eens iemand spreken van de VVCS, van de vakbond of uit de financiële wereld of zo. En
eerlijk gezegd is een baalmoment.
Dat valt altijd. Hoe reageert doorgaans de kleedkamer op dat soort mededelingen, jongens?
Ja, je gaat dingen verzinnen die je eigenlijk te doen hebt die middag.
Ja. Puffen en steunen, Arne, dat is toch wat het is. Dan gaan we denken, jezus, moeten we gaan luisteren. En goed, toen kom jij langs. Eerlijk is eerlijk, dezelfde tendens. Ja, waar gaat het nou weer over? Wie is die vent? Wat komt hij doen? Maar je hebt me denk ik een uur verteld en de hele groep lag aan je voeten eigenlijk. Het was muisstil.
Hing aan je lippen.
Of hing aan je lippen, dat bedoel ik. Ja. Maar er werd echt goed geluisterd en het maakte indruk, dat verhaal. Ja. En het verhaal ging over de gokverslaving die jij hebt doorgemaakt. Ja, en dat is altijd een beetje blijven hangen als een mooi verhaal en een interessant verhaal. En dat is ook de reden dat we jou graag een keer wilden spreken.
Wat ik me afvraag, hè, heb je voor meer voetbalclubs gesproken? Is dat over het algemeen moeilijker publiek dan gewoon bij een reguliere lezing?
Oh, het is een moeilijker publiek om binnen te geraken, laat ik het zo zeggen. Zeker als het gaat over dit thema, hè, dat willen ze liefst zo ver mogelijk houden. Maar eens dat jij, zoals Bart zegt, eens dat je er bent en jouw verhaal vertelt, ja, dan merk ik wel dat ze snel aandachtig luisteren, omdat het ook gewoon in een leefwereld is, weet je. Mijn verhaal is gewoon ook wat er in sommige kleedkamers afspeelt, dus dan heb je wel iedereen direct mee in dat verhaal. En dat is wat er toen gebeurde ook, denk ik.
Ja, zeker. Om een ander voorbeeld te schetsen, ook eens per jaar komt er een scheidsrechter langs op trainingskamp. Meestal komt er nieuwe spelregels uitleggen met beeldjes en zo. Daar proberen wij ook altijd zo snel mogelijk van, ik weet hoe het bij jullie ging.
Je kijkt eigenlijk alleen uit altijd naar dat kopje bij die scheidsrechter waar ze al die hele grove charges achter elkaar zetten. En kijken of het een van je team
groot dan bij zit. Ja,
deze hebben we al vaak besproken. Hè? We zetten dan een boete op degene die een vraag stelt.
Om het maar
zijn er nog vragen? Nee, geen vragen. Zo snel
om het zo kort mogelijk te houden. Maar goed. Eerst even de vraag altijd. Wat hebben we voor voetballer tegenover ons? Arne Niels. Wij hebben toch net even een potje two-touch gespeeld hier in de gangen. Dat viel niet tegen, jongens. Nee, maar we gaan eerst even gokken. Want wij kennen je niet echt als voetballer natuurlijk.
Leuk woordgrapje.
Ja, gaan we niet doen, hoor ik.
We gaan eerst even gokken.
Ja, dat is goed. Gokken, jongens. Hè? Wat zetten we erop?
Flegmatieke middenvelder.
Flegmatieke middenvelder. Jij?
Ja, ik denk buitenspelen. Linksbuiten. Ja.
Ik heb gelezen, dus ik doe niet mee. Dat zou valsspelen zijn. Wat ben je voor een voetballer?
Een 9,5 noemen ze het wel eens. Okay. Hè? Dus eerder een nummer 10 die vooral kwaliteit had en aan de bal. En die medespelers rond zich moeten hebben die het deden zonder de bal, om het dan zo te zeggen. Ja. En dan kwamen we in kwaliteit vooral naar voren. Ja, dus vooral speltechnisch, vista, afwerking. Baaltechniek, vrij trappen, dat soort dingen. Maar explosiviteit en uithouding was niet voor mij besteed.
Okay. Hoe vond je het zelf gaan net?
Klinkt bekend.
Thomas zegt het.
Hoe vond je het two-touch net gaan hier in de gang?
Ik moet eerlijk zijn dat het voor mij echt wel al een tijd geleden was dat ik nog een bal had aangeraakt. Ik heb ook wel een aantal bestuurders gehad waardoor ik best wel voorzichtig ben en eigenlijk niet zoveel met de bal bezig ben. Maar
Je moest echt even warm draaien ook, hè?
Het is fijn dat je dat zegt, maar op zich viel het nog wel mee, vond ik. Ja, het is iets wat je niet, niet verleert ook niet. Hè?
Ja, dan valt niet te ontkennen. Je hebt een bekende achternaam. Luc Niels is jouw vader. Grootheid in Nederland, zeker bij PSV. Ik was misschien net iets te jong, Thomas, jij iets ouder. Herinneringen aan Luc Niels?
Ja, zeker. Het eerste is altijd dat hakje natuurlijk.
Ja, dat is ook het enige wat ik weet. Ja, staat in al die highlight video's.
Ja. Tegen Utrecht, denk ik.
Ja, ik weet niet of ik al helemaal... Ik spaarde in ieder geval voetbalplaatjes toen hij nog speelde. Ja. Dat weet ik wel zeker. En ik heb hem ook wel in samenvatting altijd zien spelen. Fantastisch spelen.
En dat we... Maarten, je hebt opgezocht, hè? Speelde samen in die tijd met
Ronaldo. Heb ik bij zien komen. Jaap Stam. De grote Arnold Brugging. Ja, ertussen.
Natuurlijk. Wat herinner jij jezelf nog aan die tijd?
Toen die naar PSV ging, was ik 3 jaar, denk ik. Dus ik denk dat de tijd met Ronaldo, dat was het eerste jaar. Daar heb ik alleen maar heel leuke anekdotes over gehoord. Hè, dat hij heel hard kon snurken en dergelijke. En dat mijn vader dan op een andere kamer moest gaan slapen. Maar ik herinner mij vooral het moment dat ik 6, 7 jaar was. Het jaar 96, 97. Dat ik... ik ging wel vaker met mijn grootouders naar de wedstrijden kijken. En ik herinner mij vooral mijn bompa, zo noemden wij hem. Die dan... stond te schreeuwen in de tribunes, dus dat zijn wel dingen die jou altijd... mijn grootvader, dat zijn wel dingen die jou bijblijven.
Ja.
Hij wist ook altijd perfect te zeggen wanneer er bijvoorbeeld een vrije trap was, wist hij perfect te zeggen of hij erin zou gaan of niet. Dat zei hij dan op voorhand en was altijd juist.
Als Luc achter de bal stond, dan zag opa, het gaat gebeuren.
Ja, hij zei, die aanloop of de manier hoe dat hij stond, wist hij al van, kijk, die gaat erin of die gaat er niet in.
Mooi. Iets heel anders. Ben jij een man die zich makkelijk op rode lopers begeeft?
Nee, ik denk dat ik het niet zo goed als jullie zo gedaan hebben. Nee, absoluut niet. Nee.
Ja, ook bij ons valt er nog wel...
Kijk je nou naar mij, hè?
Nee, ja, ook bij ons valt er nog wel wat aan te schaven. Voor onze luisteraars weten dit. Wij zijn genomineerd voor een radioring. En vorige week was het de uitreiking in een theater in Hilversum. Een teleurstellende uitreiking, kunnen we toch wel zeggen, voor ons.
Olaf Mol heeft onze das omgedaan.
Olaf Mol heeft onze das omgedaan. We zijn
stel dieren, Olaf Mol en Mattie Valk. Ook die hebben ons verslagen.
Nee, wat niet relaxed, man.
Ook dat nog. Maar goed, we waren... Maarten, misschien kan je het eigenlijk zelf zeggen.
Nou ja, kijk, we hebben... Kijk, met Thomas heb ik het hier nog niet echt over gehad. Maar jij hebt mij een soort van een flikker gegeven. Op een donder gegeven, sorry. De dag daarna.
Ja.
Kijk, je gaat naar het gala toe. Ja. En eigenlijk, ik ga er al naartoe met het idee van... Dit wordt een podcast. En dat idee had ik bij Thomas ook wel een klein beetje. En bij Bart merk je toch van dat is een vis in het water.
Dat is zijn moment.
Dat is een vis in het water. Ja. Ja. Hij kan dit beter dan ons. Hij ziet er beter uit.
Hij wil het ook graag.
Hij wil het graag.
Dit is zijn wereld. Nou, de televisie zou denk ik meer zijn wereldje zijn, maar het is een opstapje naar. Denk
we zouden geen strikje om doen. Doet hij toch ineens een strikje om? Weet je, dat man, is allemaal van die kleine dingen.
Maar wat hebben jullie daar zitten?
Ja, jij vond dat Thomas en ik het een beetje lopen saboteren.
Nou, ik heb daarna zitten aanschouwen natuurlijk. En ik weet het, je hebt van tevoren al gezegd, oh, poppenkast en dan circus en alles. Maar dat zijpelde ook wel echt in alles door, zeg maar. En toen vroeg ik me, ja, ik vroeg me eigenlijk meer af van, ik slik deze. Ik vind het mooie vis in het water en alles. Maar ja, wat is die echte afkeer dan? Nee, ik heb het met Maarten even over gehad, maar met Thomas ben ik ook benieuwd naar. Want jij wilde echt, Thomas wilde liever heel snel zo de achteringang pakken om maar niet op dat lopertje te staan met die camera's en die fotografen. Vertel man, lucht je hart af.
Ja, ik voel me gewoon niet comfortabel op die rode lopen. En ik vind dat niet erg, zeg maar, om ergens niet comfortabel te zijn. Maar ik vond het ook ergens niet helemaal waard, zeg maar.
Hoe doe je dat?
Nou ja, gewoon ja... Ik zie het nut er. Kijk, ik bedoel, als je op het voetbalveld staat en je voelt je een keer niet comfortabel, dan ga je gewoon zeg maar die uitdaging aan. Maar dat idee, dat gevoel had ik zeg maar nu totaal niet.
Nee, je vond het ontzettend.
Ik vind het leuk om met elkaar zeg maar zo'n avondje, zo'n feestje. Vind ik oprecht heel leuk. Ja. Dus wat dat betreft vond ik het niet echt poppenkast, maar heb ik wel van genoten. Maar ja, poseren en...
Dat gaat je goed af, dat poseren.
Nou, ik vind het echt vreselijk. Ja, ik ging op jouw voet staan.
Niet normaal, man. Oh, dat is een kind, hè. In mijn been knijpen, op mijn voet, maar echt hard stampen. Er staan dus een team van die fotograaf van de story en weet ik wat allemaal, camera's staan erbij. En dan staat hij gewoon letterlijk op je voeten te stampen. Maar echt hard, ook een knietje optrekken, gas geven. En we moesten in zo'n soort slow motion boot. Dus staat dan alleen maar zo, dan moesten we elkaar vriendschappelijk naar elkaar toe trekken. Dan krijg je een klap op je hoofd. En...
Ja, die was allemaal. Ja. Nee, is het ook niet een houding, zeg maar, ik begrijp het wel, maar is het ook niet een houding van deze mensen allemaal, die vinden zichzelf heel erg gruwelijk en flex. En ik zet me daar tegenaf, want dat vind ik niet.
Nee. Het is gewoon echt...
Zij zijn allemaal in zichzelf gaan geloven en wij zijn normaal gebleven.
Nee, helemaal niet. Maar nee.
Ik denk dat het bij mij onbewust wel een klein beetje zo was, man.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar die gozer die het presenteerde, daar heb ik me heel erg aan geërgerd. En uiteindelijk kon ik als enige reden geven waarom ik me daar... Want hij pakte dat heel erg lachen om zijn eigen grapjes. En heel, doen wij trouwens ook. Heel erg uitgebreid was hij daarin en in zijn doen en in zijn laten. En de enige reden dat ik die ik kon verzinnen, waarom vind ik dat dan irritant, is omdat hij het te serieus nam. Maar dat is eigenlijk best wel gek, want dat is letterlijk zijn taak op dat moment, om het gewoon heel serieus... Ja, daar ging hij, hè?
Taak! Dat is goed, even de lucht is.
Een stokje isolemmen, om het een beetje...
Hebben ze dat eigenlijk in België? Ah.
Tuurlijk, ja. Ja. Deze kende ik wel nog niet, maar meestal is het die oranje of wat is het. Maar deze...
Vind je hem lekker?
Ja, is lekker.
Is goed, hè?
Absoluut.
Ja. Proost. Ja. Dat, en ik denk eerlijk gezegd dat het ook gewoon in mijn geval een... ik voel me daar super ongemakkelijk.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik vind eigenlijk... Ik heb het gevoel dat ik niet weet wat ik moet doen. Mm. Dus we hebben dan dat fotorondje gehad. En dan je bent in een soort van groot cafeetje. En heb ik het idee dat iedereen is met elkaar aan het praten. En het lijkt ook, iedereen heeft iets om over te praten. Behalve ik. Dus ik weet dan niet echt. Er waren een paar van die verhogingjes. En dan van haar zat op die middelste. En dan ging ik eerst op die eentje eronder erbij zitten. En ik, het zit ook niet chill.
Doof stom voor je uit te staan.
Ging ik even staan. Dan denk ik, ik sta niet goed. En ze zien het. En dan ga ik even naast haar zitten. Maar die raakt in gesprek met iemand anders naast hem. Oei,
shit. Ja. Third wheeling.
Ja. Ja, zo voelt het heel erg.
Oké. En op voorhand zijn we nog in een soort klein vechtpartijtje beland. Ja. Ben jij vechtersbaas, Arne? Ben jij een knokker?
Nee, eigenlijk niet.
Ik zag wel dat jij geschorst was ooit op het veld, maar dat je een beker met water naar de scheidsrechter hebt gegooid.
Ja, klopt. Ja, dat is ooit, daar hebben ze ook ooit een heel mediacircus van gemaakt. Natuurlijk was om mij als voorbeeld te gebruiken, maar ja, dat is gewoon ook in een periode geweest waar ik gewoon niet... lekker in mijn vel zat, zal ik het zo zeggen, dat het niet goed met me ging. En dat was gewoon een uiting daarvan natuurlijk. Hè. Dat ga je op bepaalde manieren frustreren, ergeren. En dat komt eruit op een manier dat het niet goed is. Dus het valt ook niet goed te praten.
Ja.
Wat deed de scheids dat hij verdiende om een beker water aan zijn hoofd te krijgen?
Nee, ik denk dat ik inviel in de tweede helft. We speelden een wedstrijd tegen Verviers. En ik kreeg na 5 minuten een gele kaart waarvan ik vond dat die al heel onterecht was. Plus ik voelde me enorm geviseerd door die scheidsrechter. Hè. Ik benoemde ook een aantal keer mezelf bij de achternaam. En dan weet ik al van, oké, kijk, hier moet ik oppassen, want die is mij aan het zoeken. En ik denk 10 minuten later kreeg ik voor een pietlullige fout opnieuw de gele kaart rood. En ik mocht na 10 minuten gaan douchen. Dus ik voelde mij wel persoonlijk aangevallen op dat moment. En ja, dat is, na de wedstrijd is er dat op een verkeerde manier uitgekomen door het gooien van een bekertje die... ja, dan op zijn hoofd belanden, wat niet heel goed te praten, ja, wat niet goed te praten valt, ja. Uiteraard. Maar ja, kijk, achteraf kan ik het wel zien als van, ja, het was gewoon... ik was emotioneel totaal niet gereguleerd op dat moment.
Okay. Maar geen vechtersbaas verder? Nee.
Nee, eerder een bemiddelaar, om het zo te zeggen.
Okay. Vriends wel, hè?
Zo.
Nee, je moet even schetsen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb altijd gedacht dat het een fabeltje was dat je niet met een Feyenoord-shirt in Amsterdam kan lopen en met een Ajax-shirt in Rotterdam.
Ah, is ook zo, toch?
Het is toch, nou ja, het bleek dus vorige week. Wij liepen dus.
Je ziet in Rotterdam wel af en toe toch iemand in de Ajax trainingspak.
Ja, maar ja, nee, je moet niet zeg maar op een wedstrijddag over het Stadhuisplein in een Ajax trainingspak of shirt gaan lopen.
Kun je even delen, Fokker, hoe het wat er is gebeurd?
Nou, wat er volgens mij gebeurde, we waren opgenomen met Noah vorige week. Gingen we naar Amsterdam. Zouden met die boys van Afkikken met z'n allen met de bus naar dat, wat was het, gala, die uitreiking gaan. En wij liepen denk ik met z'n drieën een meetje of 30 achter dat groepje van Afkikken. En ineens zien we Nicky van der Gijp, die draait zich om. En die komt van, hey, het gaat fout voor me, er wordt gevochten. En dus wij snapten eerst niet waarom hij zich omdraaide, maar dat was omdat hij ook een fijne shirt aan had. Toen bleek dat Cas, ook niet de grootste van het stel, moet ik zeggen, een soort van belaagd werd door een Ajax-hooligan. En dan heb je Bart Vriends nodig.
Nee, het was al klaar. Hij was al naar de bus gesprint. Ik liep naast jou, Bart, richting die bus ook. En ja, die gast die net in zijn eentje 8 man had geprobeerd aan te vallen, die kwam, was op de weg terug. En toen vond Bart het nog nodig om hem ook nog even aan te spreken.
Ja,
en toen liep het bijna weer uit dan.
Maar ik dacht eigenlijk, ik kon hem een baas niet bijna niet voorstellen. Nee, dus ik dacht, die gast zou gaan zo, lachen of zo.
Ja, hij had niks gezegd. Hij vroeg aan jou van, horen jullie bij hun?
Ja, klopt.
En toen zeiden wij gewoon van ja. En toen zei hij tegen jou van, zorg dat je shirt uittrekt. En toen zei jij tegen hem, weet je wel wie ik ben?
Ja, exact zo is het.
En toen ging het bijna weer mis.
Nee, want ik had mijn winterjas aan Nicky gegeven. Want die had dus ook een fijne shirt aan en die durfde daar niet echt langs. En toen hoorde ik eens op een afstandje van, hey, wie denk jij dat je bent? Toen dacht ik, dit moet 100% apart zijn.
Ja, ik kon even cool doen. Maar man, die gasten echt fucking wit heet, man. Echt schelden en schreeuwen. En wat denkt hij wel niet? Godverdomme, met zijn Ajax shirt, met zijn Feyenoord shirt hier in Amsterdam. En ja, ik dacht van, dit is... Normaal wordt het een beetje opgeblazen, maar ik zag nu echt dat het echt een soort emotie
teweeg. Ik vraag me af, Tof, vind jij dat ergens mooi, dat het gebeurt of niet?
Deze gast was echt compleet krankzinnig, man.
Ik dacht wel, ik hield hem wel zo op afstand, want ik dacht,
weg was
hij gaat zo ja, uithalen.
Ik had ook iedere seconde was je zeg maar klaar om dat hij zeg maar iets zou gaan doen.
Was je ready?
Ik stond naast Bart, maar ik heb al een keer eerder gezegd, aan mij heb je echt niks. Maar ja, kijk, als Bart wordt aangevallen, dan ga ik ook niet weglopen. Maar
applaudisseer. Nee, maar goed. En was Lars van Velsen ready, denk je, voor die vechtpartij?
Ja, dat was het mooiste. Die was gewoon in een Volendam shirt.
En dat is wel de grootste van het stel.
De grootste van het stel. Ja, dus dan zou je ook denken de sterkste. Maar die was, zeg maar, als de kippen erbij om naar die bus te sprinten. En toen zaten we eenmaal in die bus. En toen zei Lars en ik, ja, wat dan? We hadden hem gewoon met z'n 8 op zijn bek moeten timmeren, man.
Ja, hij sprak zelfs in de ik-vorm, dat hij het zelf wel even zou oplossen.
Nee, hij zei met z'n 8, Wat wil die komen doen dan? We hadden hem gewoon met z'n 8 op zijn bek moeten timmeren. Maar hij zat als eerste.
Hij zat als eerste in het busje. Ja. Goed, nou wat een helden zijn wij, Arne.
Absoluut.
Okay. Iemand verder nog iets kwijt?
Dit is me wel eens opgevallen.
Oh.
Het was gisteren Transfer Deadline Day. En... Hebben jullie ook veel foto's erbij zien komen van gasten die zo heel ongemakkelijk lachen met dat duimpje erbij?
Ja, tuurlijk.
En dan zou ik toch als voorbeeld iemand die altijd luistert, maar die is echt de koning van deze foto's, Sonny Stevens.
Ja.
Dat, je ziet zeg maar bij hem dat hij...
Het voetbal is duimpje.
Het voetbal is... Ja, maar je moet op de foto, maar je hebt eigenlijk ook niet heel veel zin in. Dus ik zou graag als mensen, als het hun is opgevallen, dat er meer van die foto's zijn, stuur ze even door.
Kunnen we een mooie collage van maken. Hadden wij op de rode loper moeten doen eigenlijk met z'n allen, denk ik niet.
Duip ik.
We gaan het over gokken hebben en jouw geschiedenis met gokken. Maar misschien is het mooi om even te schetsen wat wij zelf eigenlijk voor gokkers zijn. Want laten we wel wezen, gokken is in de voetbalwereld wel een soort van gemeengoed, denk ik. Niet een extreme vorm, maar het gaat toch wel regelmatig over. Het gaat altijd over
rijtjes,
casino. Mijn eerste casino-ervaring was ook met Boys uit mijn team van Jong Utrecht in die tijd. Dus het is wel een dingetje wat een beetje rondom de voetbalwereld hangt.
Ja, ik heb jou meegemaakt in het casino.
Ik ben heel
zielig. Jij hoeft niet bang te zijn dat je een echte gokker wordt.
Nee, ik ben heel matig.
Ja, we gingen dan roulette en dan
hij durft niet.
Dan zette hij soms een eurotje op rood. Ja. En dan had hij gewonnen of had hij verloren. En dan speelde hij twee rondjes niet. En dan zag je hem weer heel stiekem zo'n fiche zo op zwart leggen. Dus dat ging niet heel hard.
Arne zou maar naar huis sturen.
Ik ken genoeg mensen die 10 euro verliezen in een casino. En achteraf 2 weken wenend in bed liggen omdat ze 10 euro verloren. Dus
Lisa,
dat is het.
Met Lisa wil dan alleen naar... welke stel, volgens mij is het Jack's Casino. Want daar kan je met 20 cent spelen aan zo'n roulette tafel. En dan doet ze er een tientje in. En dan staat ze 5 euro in de plus. En dan zie je dan gaat ze heel serieus twijfelen van... Oké, ik ken nu gewoon die 5 euro in mijn zak steken. Nou, ik weet niet. Ik heb zoiets van... of heel groot winnen. Ja. En anders maar een beetje dat ding kwijt. En als je dan sta je een keer plus 30 euro. En dan zegt zij van... Oh, nu stop je toch.
Mooi geweest.
Ja, maar dan krijg je gewoon iedere keer weer dezelfde discussie. Ja. Je denkt van, ik wil nog even door. En dat zij dan denkt van... Tering man, dan gaat ze zo 30 euro. Weekje boodschappen.
Ja. Nee, ik ben nooit een grote speler geweest. Jij toch?
Nee, ook niet echt. Ik vind het wel leuk om zo nu... Ik heb het al heel lang niet gedaan, maar ik vond het altijd wel leuk om zo nu en dan een keer avondje naar te...
Dat ging nog wel eens een keer op een zaterdag.
Ja, dat was in de tijd met Lars Veldwijk. Ja. Die was er natuurlijk niet weg te slaan. Dus die nam ons nog wel eens mee. Ja. En dat was ook wel de tijd dat ik dacht van... Het gaat nu misschien net iets te vaak.
Over hoe vaak heb je het dan?
Ja, wat zal het zijn? 4, 5 keer in de maand of zo.
Ja, ik ook
was toen wel. En dat vond ik veel te veel eigenlijk.
Dus ja, maar jij hebt zelfs gewoon in koffietentjes toch zitten...
Ja, wedstrijden. Maar ik ging ook wel eens... hadden bijvoorbeeld best een leuke avond gehad in een casino. En dan ging ik ook wel eens gewoon op donderdagmiddag toch geen reet te doen. In mijn eentje ging ik nog even spelen daar zo. Ja, maar echt.
Dan ging je in het casino zitten?
Ja, heb ik 2, 3 keer gedaan of zo. Yep. Gewoon een verloor. Ja, dacht, ik vond het toch best wel leuk om te doen. Dus ook, ja, toch.
Wat vond je er leuk aan?
Ja,
tot de spanning.
Een beetje spelen met de mogelijkheid dat je een beetje wint.
Ja.
En bij mij bleef het altijd bij een beetje, want ik vond het best wel kut als ik 100 euro in verlies stond. En de mogelijkheid dat je een beetje verliest. Ja,
dat was een portemonnee van uien.
maar verder jullie dan? Niks van dit?
Ja, ik heb wel eens Toto gespeeld. Dat begon vroeger op school bij de sigarenboer, weet je wel. En dan 1 euro inzetten en dan de meest onmogelijke combinatie spelen. En dan kijken hoe... dat je op zoveel mogelijk, dat je met 1 euro inzet 20.000 euro kon winnen, weet je wel? Zulke soort dingen. Ja, dat lukte natuurlijk nooit.
Nee.
Maar dat was wel, wel erg leuk. En ook bij mij is het altijd wel redelijk onschuldig gebleven.
Ja.
Ik hou wel echt van blackjack, man.
Ja?
Ja, dat vond ik echt leuk om te doen. En dat was vroeger, dan als je dan net... Bij mij was dat zo in mijn vriendengroep. Als je dan 18 was, dan was het gewoon een beetje het uitje wat je ging doen op zaterdagavond. Ik ben nooit iemand geweest die tussen trainingen door... of in de schoolpauzes, die heb ik ook genoeg voorbij zien komen... Mm-hmm. Wat hebben jullie dat wel eens gedaan? Dat je tussen bijvoorbeeld je traint 's ochtends en 's middags. Ik kan me eigenlijk zelfs nog herinneren dat dan gewoon op die massagebanken lagen gewoon gasten massaal, hoe heet dat, op online casino, alleen maar roulette spelen.
Ja.
Nee, dat heb ik nooit gedaan.
Nee. Ik ook niet.
Ja, dat is denk ik ook wel, dat is denk ik waar de problemen...
Ja, op zich dat ik kunnen zijn, om het zo te zeggen. Ja, ik lag letterlijk op de massagetafel die spelletjes te spelen en dan kon ik... Zoveel honderden of duizenden euro's doorgooien, letterlijk op 30 minuten tijdens een massage. Zo problematisch was het effectief wel.
Ja.
Dus het begon ook, zoals het jij zegt, met een aantal euro. En weet je, dan ga je dus gewoon voor het plezier onschuldig, voor de kick, adrenaline. Maar van mij bleek dat wel na enkele jaren dat het niet zo'n onschuldige hobby was. Hè? Natuurlijk, het is fun, plezier, maar op een bepaald moment werd dat echt wel problematisch.
En hoe verandert het dan van iets wat we net omschrijven, wat best wel leuk is, af en toe naar iets problematisch? Hoe glij je daar dan in weg?
Die lijn is heel dun, dat zeg ik altijd. Ik kreeg soms de vraag van, Arne, welke dag ben jij verslaafd geworden? Ik kan daar geen antwoord op geven. Op een bepaald moment, weet je, ik pokerde wel eens met vrienden, was plezier, een gezellige avond. Maar op een bepaald moment ga je dan ook in de kleedkamer pokeren met vrienden. Dus ga je toch wel wat geld lenen aan elkaar of heb je daar wel eens een schuld lopen en... Ja, dan kan je wel al benoemen dat het problematisch wordt, want dat is ook niet goed voor een kleedkamer natuurlijk. Als je dan in het weekend samen op het wedstrijdbad staat waar je aan iemand schulden hebt,
Om wat voor schulden gaat het dan?
Met die wat zijn nou op het wedstrijdbad?
Wedstrijdblad, ja.
Oh, wedstrijdblad.
Wedstrijdblad. Kennen jullie dat niet?
Ja, een wedstrijdformulier noemen.
Wedstrijdformulier, de ondertiteling gebruiken. Nee, maar dat gaat dan over honderden of duizenden euro's natuurlijk. Het is dus niet dat over enkele tientallen euro's gaat. Ja. Maar wanneer wordt het problematisch? Ik kan alleen voor mezelf spreken dat op een bepaald moment begin je meer geld te verliezen dan dat je eigenlijk van plan bent. En dan, ja, dan ga je over je eigen budget natuurlijk. Hè. Dan ga je meer spenderen en gokken dan dat je oorspronkelijk van plan was. En ga je ook eigenlijk je verliezen proberen na te jagen.
Ja. Ja.
Ik weet dat er bij mij altijd wel een balans was. Ik won een aantal keer, ik verloor een aantal keer. Maar op een bepaald moment zit ik op mijn 18e bij Jong PSV. En was er één avond dat ik naar het casino ging en ik verloor een heel grote som die ik nooit eerder had verloren. En ik ging eigenlijk altijd met ploegmakkers of met vrienden daar naartoe. En zij brachten mij naar huis diezelfde avond dat ik verloren had. En daar zat ik dan op mijn appartement en met het gevoel van, ja, kijk, ik wil wel teruggaan. En de drang echt van, ja, ik wil dat verloren bedrag proberen goed te maken. Dus wat deed ik? Ik ging om 12 uur terug naar dat casino en om 3 uur in de ochtend had ik het dubbele verloren van die avond. Ja. En dat is eigenlijk het moment waarop het voor mij echt wel problematisch werd. Dat ik maar probeerde terug te gaan om die verliezen goed te maken, terwijl ik alleen maar meer en meer geld begon te verliezen.
Ja. Want die keuze is wel een... Dat is wel een hele bijzondere. Want dat zie ik, heb ik ook wel bij vrienden van mij gezien. Die zeggen bijvoorbeeld, ik ga met €200 spelen. En zijn ze die 200 kwijt, gaan ze toch nog een keer bijpinnen. Je verliest, je gaat nog een keer... Maar ik herken dat zelf ook wel.
De walk of shame.
Ja, maar dat als je wat hebt verloren, dat je denkt van... Sorry man, als ik het nou nog één keer doe... Misschien valt hij dan wel. En dat lijkt me
maar een gokker denkt ook niet in verliezen. Hè? Een gokker denkt altijd in kansen natuurlijk. Hè? Ja. Als jij eens een keer €200 verliest, dan ga je niet denken van ja, ik heb €200 verloren. Dan denk je van ja, hoe kan ik die €200 proberen goed te maken? Ik moet straks of later terugkomen en ik ga het op die manier proberen goed te maken. Ja. Daarom denk ik dat je ook vaak ziet dat het als sporter of als voetballer ben je heel competitief ingesteld. En de meerdere mensen kunnen niet goed omgaan met verlies en zijn winnaars en willen winnen. En dat... Ja, spiegelt zich ook wel een beetje in gokgedrag, hè, waar je heel veel moeite hebt met het accepteren van je verlies, waardoor je eigenlijk net...
Denk je dat het risico voor topsporters groter is om verslaafd te raken aan gokken? Omdat je misschien meer gewend bent aan zeg maar hele hoge piek in hetgeen wat je behaalt en dat om... Dat een beetje na te streven, dat je steeds gekke dingen gaat doen.
We hebben nu in België recent een onderzoek gehad, waaruit bleek dat topsporters of mensen die een competitieverband spelen eigenlijk 5 keer meer risicovol zijn dan de normale bevolking. Dus letterlijk, en de factoren die daar worden aangehaald is enerzijds het geld ter beschikking hebben, de vrije tijd ter beschikking hebben. Ja. Dus toen ik bij Jong PSV speelde, trainden we in de ochtend op de middag en om 3 uur zat ik op mijn appartement en diende ik te rusten. Zoals een topsporter dat behoort. Maar ja, ik ging dan die cake naast het veld ook nog eens zoeken in het casino bijvoorbeeld. En dat maakte mij wel extra kwetsbaar daarvoor, denk ik.
Ik heb het gevoel zelf, bij mij is het totaal niet problematisch geworden, maar op het moment dat ik speelde en alles ging goed, en je weet hoe het gaat, je bent in zo'n stadion, er wordt gejuicht, je verliest, wint, het doet veel met je. En dan raak je geblesseerd een tijdje. En dan is dat allemaal even weg gewoon. Dan is het weer, dan kabbelen de dagen een beetje, dan ga je 's ochtends trainen, 's middags ben je vrij. Een beetje in de, en dat was toen je zei van, dan ging ik een beetje spelen op Unibet, weet je, op die wedstrijden. Dat is exact in de periode waarin ik maar een beetje aanlummelde op dat voetbalveld omdat ik geblesseerd was.
Waar moet hij nu even de komende week goed
in de gaten houden? Ja, even een oogje in het cel gaan houden. Dat kan falikant.
Ik ga de podcastrekening maar even, denk ik, het wachtwoord veranderen. Want...
Nee, maar ik kreeg het gevoel, zeg maar, dat een trigger kan zijn.
Het is gewoon de afwezigheid van de kick van de spanning. Voetbal.
Ja, gewoon verveling. Zeg
maar. Ik denk dat je daar wel iets heel belangrijk benoemt. Want ik herinner mij ook wel de periode dat ik van Genk naar PSV ging. Ik merkte ook al direct van, ja kijk, ik ben hier in een talentenvijver gekomen. Waar ik bij Genk altijd er bovenuit stak.
Ja.
Zat ik bij Jong PSV met zoveel talenten dat ik er ergens onderaan bengelde. Dus ik voelde de druk. Ik voelde van, ja, ik ga niet... op het wedstrijdformulier staan. Hè? En dan krijg je te maken met teleurstellingen, irritaties, geblesseerd raken. En met die emoties die ik daar ervaarde, had ik nooit eerder leren omgaan.
Mm-hmm.
Je, in de voetbalwereld moet je sterk gedragen. Hè? Kwetsbaar opstellen voelde voor mij aan als een zwakte.
Ja.
Dus wat deed ik met die emoties? Ik stopte die gewoon in mijn rugzak, om het zo te zeggen. En ik vond een uitweg in het gokken.
Ja.
Nu je het zegt, dus is ik ook die tijd zeg maar dat ik wat meer ging, was ook toen ik eigenlijk niet speelde.
Ja.
Dus dat is wel, dat heb ik eigenlijk nooit zo bedacht, maar dat zal dan wel.
Ja, ik kreeg het
redelijk direct link hebben met elkaar.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En als je dan, luister, kun je duiden waar je precies verslaafd aan bent? Ik snap het, je bent gokverslaafd, maar waar bestaat die verslaving dan uit?
Ja, ik denk de grootste misvatting voor iemand die een gokverslaving is, of hoe mensen aan het kijken, is dat dat met het geld te maken heeft. Maar voor mij, hoe dat ik erop reflecteer, is eigenlijk niets meer met geld te maken op een bepaald moment. Ik denk, het moment dat ik zoveel duizenden euro's won, of het moment dat ik zoveel duizenden euro's verloor, het enige waaraan ik dacht was, ik wil het opnieuw doen. Dus ongeacht of ik won of dat ik verloor, ik wou gewoon met het spelletje bezig zijn. Ik wou gewoon die kick ervaren, die spanning van, ja, kijk, ga ik hier winnen of ga ik verliezen?
Maar je kan het niet met 20 cent.
Nee, klopt. Maar...
Dus dan heeft het wel met geld te maken, toch?
Nee, ik bedoel dan de winsten bedoel ik dan, hè?
Ja, ja,
maar anderzijds, maar een heel belangrijk detail wat ik je wil meegeven, ja, is dat wanneer mijn geld op was, ja, ging ik letterlijk gewoon spelen zonder geld.
Ja.
Om maar gewoon die kick te ervaren van het spel, het ermee bezig zijn, de spanning, ja, ervaren. Okay, hetzelfde dus... met voetbalwedstrijden, weet je, dan heb je heel de voorbereiding van, ik ga statistieken opzoeken, je probeert controle te krijgen over de weddenschappen die je afsluit, je gaat, ja, dag en nacht ermee bezig zijn, heel obsessief. Maar ja, als je weddenschap dan gedaan is, dan ga je precies hetzelfde opnieuw doen. Dus die kick en die spanning die je ervaart van, ja, ga ik hier winnen, ga ik verliezen, dat is net hetgene wat voor mij zo verslavend was en wat mij eigenlijk constant bezig hield.
En als je zo verslaafd bent, bestaat er dan nog iets als winnen eigenlijk?
Nee, helemaal niet. Want het draait natuurlijk niet alleen rond de financiële gevolgen. Ik denk dat het voor mij heeft een heel groot impact gehad op het feit dat het natuurlijk ook op mijn sportieve prestaties een enorme impact had. Als je door 3-4 uur in de ochtend online aan het gokken bent, dan, ja, dan sta je de volgende ochtend natuurlijk ook niet fit op het voetbalveld, om het zo te zetten. Raak je geblesseerd, verzorg je eigenlijk niet goed. Dus dat had sowieso al een impact op mijn voetbalcarrière, maar daarnaast ook wel relationeel. Ik begon me echt wel op te sluiten. Ik ging me meer en meer isoleren van vrienden die vroegen van, ja, gaan we vanavond uit? En dan vertelde ik hun van, ja, ik heb het eigenlijk heel druk hier. Ik kan niet met jullie meegaan, terwijl ik dan gewoon op de bank achter mijn computer aan het gokken was, pokertoernooitjes aan het spelen of een online casino. Dus ik begon me echt wel te isoleren, liegen tegen vrienden. Dus relationeel had dat ook gewoon een enorme impact op mijn leven. Ik bedroog mensen, ik loog tegen mensen, ik manipuleerde ze. Dus ja, dat, op die manier had het een heel grote impact natuurlijk.
Kan je eens delen hoe een dag er dan uitzag voor jou?
Ja, ik denk, mijn dagritme was sowieso verstoord. Hè. Op een bepaald moment, als je zo ver zit in dat gokprobleem, heb je ook geen werk meer. Ik voetbalde niet meer, ik had geen vriendin meer. Mijn dag bestond letterlijk uit, ik ga opstaan, ik ga nadenken over van op wat ga ik vandaag gokken, waar ga ik gokken, hoe zorg ik ervoor dat niemand het ziet of niemand het merkt, waar ga ik geld vinden. En ik ging slapen met dezelfde gedachte of ik viel in slaap wanneer
waar haalde, je dat geld dan vandaan?
Ja, op een bepaald moment ga je eigen middelen natuurlijk ook opgeraken. Ja. Dan ga je wel eens bij vrienden aankloppen van, hey, kijk, kunnen jullie mij wat geld lenen? Ze wisten dan natuurlijk ook wel dat ik uit de voetbalwereld kwam, dus ze dachten van, ja, ik... Arne betaalt mij dat wel terug, komt goed. Maar dan verzon ik een smoesje, zei ik dat ik mijn rekeningen moest betalen. En dan gaven ze mij dat geld. En uiteindelijk ging ik gewoon gokken met dat geld in plaats van rekeningen te betalen. Dus zo geleid je alleen maar verder en verder af. Tot op een bepaald moment wist iedereen het natuurlijk dat ik daarmee bezig was. Stopten ze met mij geld te geven. En ben ik letterlijk zelfs ooit eens geld gaan stelen van één iemand. Om mijn gokverslaving maar te onderhouden, om maar... op het einde van de dag een gokje te kunnen wagen, letterlijk. Dus zo waanzinnig en zo diep ging het eigenlijk al op dat moment.
Ja. Hoe heb je dat gedaan dan, geld stelen?
Ja, om daar helemaal in detail over te gaan is natuurlijk heftig. Maar aan de andere kant is dat letterlijk gewoon smoes verzinnen. Iemand zijn bankkaart nemen, geld afhalen om dan een gokje te gaan wagen. Ja.
En je weet, neem ik aan, al die tijd wel van jezelf dat je iets met iets problematisch bezig bent. Of werkt dat niet zo?
Ja, rationeel weet je dat wel. Ja. Hè? Maar anderzijds wist ik dat al die gevolgen er waren. Wist ik dat ik enorm veel schade aan het aanrichten was. Maar ja, psychisch zat ik gewoon ook niet in een goede zone. Ik zat letterlijk met heel donkere gedachten. Ik had ook een schuld van een aantal tienduizenden euro's waarvan ik dacht, van, ja, ik kom hier nooit uit. Ook de relatie met vrienden, familie was zo verwaarloosd dat ik mij heel alleen voelde. En ja, dan begin je donkere gedachten te krijgen en dan kom je in een bepaalde zone waar je echt gewoon onveilig bent.
Ja.
Dus dat was wel heftig. Ja.
En zeg maar, je krijgt je loon aan het eind van de maand. Dat schat ik zo in. Je speelde bij Jong PSV, hè, vooral in die tijd.
Ja.
En is dat, moet ik dan zo zien van, dat is, dan zit je op te wachten en dan kan je direct gaan spelen met dat wat je hebt.
Ja, op een bepaald moment wel natuurlijk. Hè. Op een bepaald moment dan... de eerste 2 jaren was dat niet zo, was het nog wel onschuldig. Maar dan opeens, ja, dan sta je wel letterlijk te wachten van... wanneer staan mijn salaris erop, ga je checken. En dan is het weer zover.
En een goede avond, hoeveel leverde dat op?
ja, die goede avonden zijn er ook anders dan raak je ook niet geïnteresseerd in het spelletje natuurlijk. Hè. Ik denk te mogelijk. En dat is ook het moeilijke, hè, van de verliezen, die ga je snel vergeten. Maar het moment dat je een goede slag hebt geslaan, ja, die staan in je geheugen gebrand en je weet dat dat altijd mogelijk is. Wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je dat gaat naast.
Wat is nou het meeste wat je ooit...
Ja, ik vind het altijd moeilijk om over bedragen te spreken, maar ik ben ooit wel als met... ik had er een auto mee kunnen kopen, laat ik het zo zeggen, of een avondje. Een
Mercedes of een Kia Picanto?
Ja, laten we gewoon een normale auto zeggen dan. Hè. Dus dan gaat het wel over 20 of 30.000 euro, of 40.000 euro, denk ik. Dat de grootste slag is, maar ja...
Wat speelde je dan zoal?
Dat varieerde heel fel. Dat gaat van sportweddenschap tot roulette, tot blackjack, tot online slots, tot noem maar op, pokeren. Eigenlijk alles wat er voorhanden was, wat mij interesseerde op dat moment.
Maar als je terugdenkt, het heeft niets met zeg maar, geldzucht te maken. Gewoon de hebberigheid om meer en meer geld te verdienen.
Zo begint het natuurlijk wel. Hè? Die quick fixes. En kijk, uiteindelijk weet je ook dat gokken niet de weg is naar geld verdienen. Hè? Ja. Die casinos en die operators worden niet voor niets stinkend rijk daarvan. Hè? Dat geld komt letterlijk uit onze zakken, om het zo te zeggen. Dus maak jezelf daar ook niet een wijs. Maar ja, je denkt wel van, ja, kijk, als ik hier vanavond een goede slag sla en ik ga de jackpot winnen, dan gaan al mijn problemen opgelost zijn.
Oké, dus het wordt het winnen van geld wordt het doel om je problemen op te lossen en niet om iets groots te kopen. Daar begint het misschien mee.
Ja, daar begint het natuurlijk wel mee. Hè? Dat materialisme, daar begon het wel mee. Maar op een bepaald moment was het eerder van, ik moet hier in een grote slag slaan, zodat al mijn problemen zijn opgelost. Ja. Terwijl die grote slagen zijn er ook wel letterlijk geweest, maar in plaats van aan schulden af te gaan betalen leuke dingen te gaan doen, ging ik gewoon nog verder en ging het nog harder.
Er zijn momenten geweest dat je eigenlijk je eigen probleem had opgelost door middel van gokken, maar niet kon stoppen uiteraard.
Nee, ik maakte mezelf dat ook wijs. Hè. Ik leefde in de illusie dat gokken de oplossing ging zijn voor mijn probleem, terwijl gokken natuurlijk het probleem op zich was.
Ik heb ooit eens een keer bijna 80.000 euro gewonnen in het casino.
Wat?
Ja.
En hoeveel werd het uiteindelijk?
Nee, niks. Oh. Ik had een tientje ingezet. Ik speelde Caribbean Stud Poker, is dat geloof ik. Mm-hmm. En dan krijg je 5 kaarten, volgens mij. En dan kan je ook nog inzetten om mee te doen voor die jackpot. En toen had ik op 1 kaart na had ik een Royal Flush. Maar dan krijg je dus een jackpot van, volgens mij, 75.000 euro. En dan win je ook nog van de bank.
Dat zou je altijd hebben.
1 kaart. Ja. Dus dat is mijn... Maar ik herken het wel, want als zoiets gebeurt, zeg maar, dat geeft je zo'n bizarre kick, dat je daarna zeg maar denkt van, oké, zo makkelijk kan het dus zijn, weet je wel. Ik zat er zo dichtbij en volgende keer is het wel raar.
Kan ik me echt goed voorstellen. Als je dat had gewonnen, of zelfs omdat je het bijna hebt gewonnen, is eigenlijk al genoeg om nog een keer te gaan en nog een keer te proberen. Ja. Zouden jullie maar vatbaar zijn voor zo'n verhaal?
Nou, ik denk het niet, maar ik vraag me af, zit er een heel groot verschil tussen obsessief zijn met dingen en verslavingsgevoelig zijn?
Dat is een moeilijke vraag, maar ik denk dat bij mij, ik denk dat er weinig verschil tussen zit, in die zin. Of ja, wacht, als je zegt verslavingsgevoelig, ja, dat is iets wat je meekrijgt al van jongs af aan, hè?
Hoe bedoel je dat?
Ja, bijvoorbeeld in mijn geval, enerzijds genetisch was er bij mij al sowieso een component. Hè? Omdat ik zie mijn vader ook problemen heeft gehad met gokken. Mijn grootvader had ook al problemen gehad met gokken. Dus genetisch gezien was ik er wel gevoelig voor. Voordat ik eigenlijk wist dat gokken bestond, om het zo
wat
te zeggen.
Wat is een verslaving, dat kan genetisch belast zijn?
Ja, genetisch belast. Ik weet dat er de afgelopen jaren heel veel onderzoeken naar geweest zijn. Maar er bestaat wel zoiets, of ik geloof sterk in dat er wel zoiets bestaat als een verslavingsgen, waardoor je wel kwetsbaarder bent daarvoor natuurlijk.
Deed je dat ook wel eens samen of iets? Of?
We hebben dat wel eens samen gedaan, ja. Het gebeurde wel eens dat ik naar een pokertoernooi ging en dat ik daar dan mijn vader tegenkwam bijvoorbeeld. Ja,
stom toevallig, je vader.
Ja, stom toevallig. Of, in die zin was dat ook wel iets wat ons samen bandde, om het zo te zeggen. Hè. We hadden het er wel eens over het voetbal, maar we hadden het er wel eens over een pokertoernooitje bijvoorbeeld. Dat gebeurde wel eens, ja.
En dacht je dan bij je vader hetzelfde te zien als er wat met jou gebeurde?
Nee, op dat moment denk je daar niet zo over na. Omdat je vertelt jezelf in eerste instantie ook al dat je geen probleem hebt. Hè? Uh-huh. Het is gewoon leuk. Het is fun,
ik heb er controle over.
Ja, ik heb controle over al die
dingen. Ik kan zomaar stoppen, denk je dat ook? Ik kan ook zo stoppen als ik wil, of is dat niet?
Ja, dat vertel je jezelf. Maar in de realiteit ligt dat heel, heel anders natuurlijk. Hè? Ja. Ja.
Ik las dat jij over jezelf zei, want er zit altijd een gokduiveltje op mijn schouder.
Uh-huh.
Wat, hoe, hoe ziet dat er zeg maar precies uit? Ik snap dat er geen echt duiveltje zit, maar wat voor gedachten spoken er nog bijvoorbeeld geregeld?
Fokkertje. Fantasie, die zit al dagen op volle toeren. Die denkt, wat is dat dan voor mij? Ik ben er uiteindelijk achtergekomen dat er geen echt duiveltje
zit. Nee, ik heb zijn. Toch even gecheckt.
Nee, maar wat ik daarmee bedoel is, kijk, ik ben 7 jaar geleden een opname gegaan voor de behandeling van mijn gokverslaving. En daarna ben ik gokvrij geworden. Heb ik een nieuwe manier van leven ontdekt zonder het gokken. Maar ik weet dat ik die verslaving voor altijd bij mij zal dragen. In die zin, er zal altijd een stemmetje zijn in mijn hoofd die zal zeggen van, kijk Arne, je bent nu 7 jaar gokvrij. Misschien moet je nog eens een kans wagen. Misschien kan je het nu wel onder controle houden. Terwijl ik heel goed dat ik vandaag, als ik vandaag de dag zou zeggen, na 7 jaar niet gegokt heb, van ja, kijk, ik ga nog eens proberen. Ik weet dat dat niet bij die 10 euro zal blijven. Die 10 euro voor mij zal heel snel 20 worden, 30, 40, 50. Ik ga weer liegen, bedriegen, ik ga mijn gezin op het spel zetten. En dat is iets waar ik heel mijn leven kwetsbaar en vatbaar voor ga zijn en altijd voor ga moeten waken. Dus ik ga daar altijd wel heel veel op mijn hoede voor moeten zijn, natuurlijk.
Is het moeilijk soms? Zeg maar dat er een soort van drang terugkomt?
Het eerste jaar was heel moeilijk. Ik zie natuurlijk ook, ik ben ook iemand die gewoon heel graag voetbal kijkt en ik zie ook al die sponsors natuurlijk. En ik word ook altijd getriggerd of verleid in het straatbeeld met al de reclames die er zijn. Dus daarin heb ik wel heel veel die drang ervaren om het nog eens te doen. Nu, ik heb natuurlijk urenlang therapie en dagenlang, zelfs maandenlang therapie daarvoor gehad, waardoor ik ook wel weet dat ik daar vandaag de dag mee moet omgaan. En die drang is ook wel echt gaan liggen. Het is niet meer van, ja Arne, je kan niet gokken. Voor mij draait het echt over, ik wil het ook niet meer. Ik zie geen meerwaarde meer in mijn leven voor het gokken.
Maar nu is die discussie natuurlijk een beetje opgeleid over wel of geen reclame voor... Ik denk een paar maanden geleden heb ik een keer op één gekeken. En daar zat natuurlijk een tegenstander van wetreclames. En Fred Teven, die daar zat als staatssecretaris, die dat eigenlijk allemaal gelegaliseerd heeft. En nu ook tevens, lobbyist is voor die gokmarkten. Hmm. En hij zei van ja, we hebben het gelegaliseerd zodat we veel meer zicht hebben op de probleemgroep. Hij zei, die problemen waren er altijd al, maar nu weten we wie het zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat die dat voor terecht is dat die reclames veel minder moeten worden?
Ik denk dat die reclames sowieso bijdragen aan het normaliseren van het gokken. Hè. Ik denk, we hadden het net ook over de kleedkamer en de voetbalploeg. Ik denk dat gokken gewoon ook gezien wordt als iets heel normaal.
Maar was het niet al...
Wat erbij hoort.
Was het niet al normaal? Ik bedoel, je kon gewoon naar het casino, je kon gewoon Toto spelen. Alleen nu zijn er meerdere aanbieders.
Klopt, maar als je het dan hebt over de reclame, ik denk dat het niet normaal is dat er zoveel reclame vandaag de dag is.
Ja.
Ik denk, vooral ook in de sportsector zien we vandaag een enorme aanwezigheid van die reclame. Ja. En ja, ik ben wel van mening, ik maak me daar wel zorgen over, want natuurlijk, een club heeft altijd een maatschappelijke rol ook, heeft ook jeugdspelers die opkijken naar jongens uit het eerste elftal die met een goksponsor op hun shirt lopen. Ja, ik wou me vroeger altijd associëren met mijn idolen en welke merken of welke dingen zij uitdraaien. En daarin leren jongeren echt al op jonge leeftijd kennis maken met het gokken, waarin dat ze nog niet de mogelijkheid hebben om te zien welke risico's dat effectief inhoudt. Dus dat baart me wel zorgen. In die zin ben ik wel voorstander om die reclame echt wel te beperken in ieder geval.
Ja. Hoe groot is eigenlijk het deel van alle mensen die gokt dat een probleem heeft?
Goh, ik ben niet bekend met...
Ik weet niet of jullie dat weten of niet hebben. Is dat echt een hele kleine fractie, denk je? Of is gewoon als je in een casino komt, best wel een aanzienlijk deel van de mensen die daar zit, iemand met een probleem?
Ja, dat idee heb ik altijd wel.
Ik ook, man. Zeker als je daar 's middags komt. En ja, Arne, jij kan het helemaal weten. Als je daar 's middags komt, heb je
dat
toch het idee...
Dat denk je bij jezelf. Denk ik, mensen 's middags in het casino.
En je denkt toch altijd van jezelf, ja, ik ben niet het probleem, maar zij zijn het wel. Ja,
zij denken het ook over jou.
Dat is ook heel moeilijk te detecteren. Hè? Ik bedoel, iemand met een alcoholprobleem ga je heel snel ruiken. Iemand met een drugprobleem ga je heel snel zien. Maar iemand met een gokprobleem is vandaag de dag, zeker met de online markt die open is gegaan, is heel moeilijk te detecteren. En daarin hebben de aanbieders natuurlijk wel een belangrijke rol om dat te monitoren en om die spelers ook te beschermen. Maar ik zie in de praktijk dat gewoon nog niet gebeurt. Dat is
gewoon minimaal.
Ja.
Wanneer ben jij eigenlijk op het punt gekomen om hulp in te schakelen en te proberen om af te kicken van die verslaving?
Mijn moeder is daar een heel belangrijke factor in geweest. Zij pikte de signalen op. Zij had ook natuurlijk overzicht over mijn financiële rekeningen. Zij zag natuurlijk al snel dat geld naar bepaalde gokkantoren ging. Dus zij was ook wel de eerste die mij aansprak. En uiteindelijk sprak ik net ook over die donkere periode. En ja, eigenlijk is dat de periode dat ik... Terwijl ik echt wel hulp moest zoeken, want anders ging ik wist dat het niet goed ging aflopen. Als ik niet in een opname zou gaan, wist ik heel goed dat ik... Ofwel was ik binnen 6 maanden in de gevangenis terechtgekomen, omdat ik letterlijk de gedachte had van ik moet aan geld komen om mijn gokverslaving te onderhouden. Ofwel was ik er na 6 maanden gewoon niet meer geweest, omdat ik met die donkere gedachten zat. Dus ik heb dat dan ook uitgesproken tegen mijn moeder en zij heeft mij letterlijk meegenomen. En in 2017 ben ik dan opgenomen geweest in Zuid-Afrika om mij... te laten helpen om in gokverslaving.
Hoe moeilijk was het moeilijk, zeg maar, om je de eerste keer uitspreken? Want het lijkt me toch, ik vind dat met kleine probleempjes al. Op het moment dat je iets uitspreekt, dan weet je, oké, nu moet ik er iets aan gaan doen. Hoe was dat, zeg maar, om dat soort van te openbaren?
Ja, ik zag ook geen andere optie. Hè. Het was ofwel dat, ofwel was het een beetje einde verhaal. Zo voelde het ook voor mij. Ik zat echt op de bodem, dus... Ik bedoel, dat heeft mij ook wel... Eigenlijk was dat ook mijn redding, het feit dat ik op de bodem ben terechtgekomen. Want dat was het moment dat ik pas de stap zette van... Hier ben ik, doe maar met mij wat jullie willen. En nu sta ik ervoor open om hulp te aanvaarden. Dus dat was een heel moeilijke stap. Maar die kwetsbaarheid heeft mij echt wel geholpen om uiteindelijk mijn kracht terug te vinden.
Hoe ziet de bodem er specifiek uit?
Hoe ziet de bodem er specifiek uit? Ik definieer me dat als de donkere gedachten die ik heb gehad. Het feit dat ik suïcidaal werd, dat ik geen oplossing meer zag voor mijn problemen, was voor mij echt wel de bodem die ik bereikt had. En die mij in beweging heeft gezet naar, ik moet hulp hebben, want ik kan het gewoon zelf niet oplossen.
Ben je inmiddels al schuldenvrij?
Ja, ik ben ondertussen schuldenvrij. Ik denk ongeveer 4 jaar geleden ben ik schuldenvrij geworden. Dus vanaf toen ben ik eigenlijk ook opnieuw kunnen beginnen.
Hoe heb je dat gedaan?
Door heel hard te werken. In die zin dat ik, toen ik uit mijn opname kwam, in mijn verslavingsbehandeling kwam, had ik natuurlijk een schuld opgebouwd. Ik heb geleerd mijn ego aan de kant te zetten. Ik ben heel nederig en ik ben heel kwetsbaar geworden, waardoor ik ben letterlijk in een restaurant gaan werken gedurende 4 jaar. Waardoor ik eigenlijk door hard werken, door heel veel uren te presteren, ook wel een bepaalde schuld heb kunnen, aflossen. Ja.
Over wat voor schuld gaat het dan, als ik vraag mag?
Ja, dat ging toch over een bedrag van 40.000 à 50.000 euro op dat moment.
En zijn het eigenlijk vooral die schulden die zo druk, je hebt over donkere gedachten, komt dat vooral door die eindeloze schulden die als een soort
donkere wolk boven
je hangt? Of is dat, of wat is...
Ja, ook om die schulden, van? Maar anderzijds ook gewoon het feit van, kijk, ik ben opgegroeid als een talentvolle voetballer, hè, die het ging maken, een voetbalcarrière ging. Eigenlijk ben ik heel mijn jeugd zo opgegroeid als van, kijk, je gaat studeren, je gaat aan een topsportschool zitten, eigenlijk... wist ik al dat het mij met de paplepel werd ingegeven dat ik voetballer zou worden. Mm-hmm. En dan faal je daarin. En dan zit je ook met de gedachte van, kijk, hier zit jij dan als zoon van een beroemde voetballer die er gewoon niks van maakt in het leven. Ik was een goede student, goede voetballer. En uiteindelijk bakte ik er niks van. Dus die gedachten speelden natuurlijk ook wel mee in de zin van, zorgde er ook voor dat het gewoon heel donker werd natuurlijk. Al die verwachtingen, de druk. Ja.
En verlang je daar nu nog wel eens naar?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik verlang er helemaal niet meer naar. Ik zie ook geen meerwaarde meer van het gokken in mijn leven. Hè. Ik heb vandaag de dag een heel mooi gezin. Ik ben getrouwd. Ik heb twee jongens. Mathies, een jongen van 2 maanden. En Dante, een jongen van 7 maanden. Dus ja, ik zie vandaag de dag geen optie meer om ooit terug te gaan in het gokken. Want ik weet wat er op het spel staat. Dus ik voel me vandaag de dag eigenlijk heel rijk met hetgene wat ik rond mij heb. Met mijn gezin, met de relatie met mijn familie. Dus daar ben ik wel dankbaar voor.
Mooi. En vanuitgaande dat zij misschien ook wel dat gen bij zich dragen, hoe ga je dat tackelen in de toekomst?
Ja, hoe ga ik dat tackelen? Ik denk vooral door het gesprek te voeren. In die zin hoop ik ook wel een beetje van hefboom te zijn door het feit dat ik het niet meer doe. Hè? Dat ze ook wel niet geconfronteerd worden met een vader die afwezig is of die daarmee bezig zijn. En anderzijds ga ik gewoon met hun het gesprek er ook over voeren wanneer de tijd rijp is. En, je kan het niet verbieden natuurlijk.
Heb je dat nog goed gemaakt met die vrienden die je eigenlijk bedrogen en waarvan je hebt gestolen?
Ja, dat is dat stukje verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Ik ben op de meeste mensen, ik denk op alle mensen ben ik afgestapt die ik wel een leugentje om best wil heb verteld. En letterlijk gewoon verantwoordelijkheid genomen door te zeggen van kijk, ik had een probleem. Ik heb een gokverslaving. Dat is er gebeurd. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik probeer vandaag tegemoet te komen aan die mensen door ook gewoon bereikbaar te zijn. Door ook gewoon eens te luisteren naar mijn vrienden en gewoon ook van betekenis zijn voor hun zonder daar iets voor terug te verwachten. En dat is wel een heel mooi geschenk dat ik dat vandaag de dag kan.
Zitten er dan ook mensen bij die zeggen van luister, je hebt zoveel kapot gemaakt. Veel succes met de rest van je leven, maar voor mij hoeft het niet meer.
Ja, absoluut. Ik heb meerdere vrienden verloren die zeiden van, ja, kijk, Arne, het is klaar. Het valt niet meer terug te krijgen. Wat ik respecteer, wat ik begrijp. Er zijn wel heel veel vrienden die het, waar ik het gesprek mee heb kunnen aangaan en die vandaag tot mijn vriendengroep behoren. En dat zijn ook de mensen die een heel positieve invloed op mij hebben en die ook eigenlijk nooit met het gokken bezig waren. Dus dat is wel iets positiefs.
En zijn dat ook die jongens waar je schulden bij hebt gehad?
Ja, ja.
Dus
ja.
Die schulden bestonden eigenlijk vooral uit het afbetalen van vrienden, kennissen.
Ja, bij wie vrienden, kennissen, de bank natuurlijk ook wel. Mijn moeder, mijn zussen. Dat waren vooral de schulden die ik had opgebouwd. Dus het was eigenlijk wel een beetje een familiale kring vooral.
Ja.
Ja.
En je vertelt dit verhaal ook zeg maar, op, tijdens lezingen en dingen, toch?
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik moet zeggen, toen ik die behandeling gedaan heb en ik kwam daaruit, ben ik ook snel terug gaan studeren. Ik ben gaan studeren als ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Want ik had iets van, kijk, ik heb hier een verhaal wat niet veel vertellen of kunnen navertellen. Ja. En anderzijds ook niet durven vertellen in de buitenwereld. En dan vond ik al snel de nood of de behoefte om dat verhaal te gaan delen. Om andere mensen bewust te maken van wat dat gokkamer met zich kan meebrengen. Wat de mogelijke risico's zijn daarvan. Om ook wel een grotere bewustwording te creëren. Zowel in scholen doe ik dat vandaag de dag. Onder andere bij Sparta ben ik dan geweest. En zo zijn er nog een aantal eredivisieclubs en clubs in de eerste klasse in België. Waar ik vandaag de dag een voordracht mag geven eigenlijk. Ter bewustmaking van wat het allemaal kan inhouden.
En waar en hoe ben je te boeken?
Je kan altijd op de website terecht, www.arnenielis.be.
Juist.
Of gewoon even een mailtje sturen en dan kijken hoe we dat kunnen voorzien.
Mooi man, oké.
Okay. Ja, en jij zegt het is een aanrader.
Nee, ja, nee, nee, maar een bruggetje.
Nee, maar
heb jij een aanrader, anders kan je
blijven. Ja, ik heb dit keer...
Nee, ik zeg eerlijk, en wij weten het is echt heel lastig om een voetbalteam dat net heeft getraind met jongens van 20 tot 35, een beetje verwend, vrije middag voor de boeg, om ze een tijd te boeien met een verhaal. En dat is jou echt van begin tot eind gelukt. En ik weet dat gasten, ja, ik denk dat je een applaus kreeg en dat gasten je complimenteerden over dit verhaal. En ik kan me nog zo Tommy Beugels eigenlijk herinneren van zo, god, tering, mijn kippenvel man, van die gozer. Ja. En dat is, dus het is echt de moeite waard om naar te luisteren. En dan vertel je het wat chronologischer. Ik geef een mooi voorbeeld natuurlijk. Ja.
Tommy Beugels, ik zit te denken, het is een vriend van je, kan ik het dan maken of niet?
Op het moment dat ik het uitzond, dacht ik, misschien niet het allerbeste voorbeeld.
Wel.
Maar
ik denk zo. Geintje Tom.
Dan sluiten we daar toch mee af. Maar aanrader is het absoluut. En laten we ook gelijk de aanraders van de week erachteraan pakken. Arne, begin jij eens.
Het is misschien bizar, maar ik ga beginnen met gewoon een Belgische podcast op sommen. Laten we het dan conculega's noemen, maar ik ben gewoon een enorme fan van de Mid-Mid podcast in België, die ook tijdens het WK gewoon live zijn gegaan, dagelijks. En daar heb ik mij enorm veel plezier aan gehad. Ja. Dus zeker eens een kijkje nemen.
Nederlands aan om naar de Belgische.
Ja, voilà. En dan,
heeft
gewoon...
Kevin de Bruyne daar niet een keer gezeten?
Heeft ja, daar zeker. Gezeten, ja. Klopt. Ja. Ja.
Waarom is
ja.
hij voor ons onbereikbaar?
Ja, je kan altijd proberen. De nee heb je, ja kan je krijgen natuurlijk. Dus,
we hebben blauwe vinkjes.
We hebben heel vaak een nee gekregen al de laatste tijd. Dus
ja. Maar laat ik dan ook zeggen dat ik Belgische kijkers of luisteraars zal inspireren om hier
naar
te luisteren.
Dat is een goede start. Ik heb een mooie serie gekeken. De Stamhouder staat op NPO Start. Gaat over een gozer een aantal jaar na de oorlog. En zijn vader heeft in het Duitse leger gezeten. Hij zit ook bij het leger. En hij is een beetje blind eigenlijk voor hetgeen wat zijn vader gedaan heeft. Zijn familie vertelt hem, hij heeft wel bij het Duitse leger gezeten, maar hij heeft geen echte foute dingen gedaan. Wat natuurlijk een beetje een moeilijke combinatie is. En hij wordt dan verliefd op een meisje en zij confronteert hem heel erg met het feit van, joh, waarom heb jij geen onderzoek gedaan naar wat je vader heeft gedaan? Waarom neem je alles voor waar aan wat ze erover zeggen? En hij, in een aantal afleveringen neemt ze je mee in het verhaal. Hij gaat dan in de archieven zoeken en hij komt achter steeds andere dingen. En je ziet ook, het is heel mooi in beeld gebracht vanuit die vader, zeg maar, trauma wat hij heeft opgelopen. Het stukje identiteitscrisis waar hij in terechtkomt. En het is bijna on-Nederlands goed, zou ik willen zeggen. De Stamhouder.
Oké. En ik ben natuurlijk ook een seriekijker en ik merkte al wat de reuring een beetje op sociale media en in een serie en filmland over een nieuwe serie van HBO, The Last of Us.
Ik ben heel benieuwd.
En er komt iedere week een nieuwe aflevering uit en de eerste paar weken ging ik een beetje kijken van ja, waar gaat het dan over? En dat is een soort apocalyptisch drama met... wat voor mij leek, zeg maar, een soort van zombies, hè, die de wereld overnemen. En, dus daar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar toen kwam er gisteren, las ik een artikel over die serie, over een aflevering die echt krankzinnig goed was. Dus toen dacht ik, nou, ik ga er toch aan beginnen. En het blijkt dus dat het gaat, je kent ze gek niet verzinnen, maar het gaat dus om dat omdat de aarde is opgewarmd, kan een bepaald soort schimmel overleven in mensen. En die schimmel die wil één ding en dat is andere mensen besmetten met die schimmel. En dat zijn dus dan de zombies. En dat, nou ja, goed, de eerste twee afleveringen waren we oké, het verhaal zit goed in elkaar en ik betrapte me op dat ik wilde blijven kijken. Maar toen kwam de derde aflevering en ik heb het net gekeken, dus het ligt nog vers op mijn geheugen. Dus dan ben je wel soms in staat om wat te overdrijven, maar ik denk echt een van de beste afleveringen die ik ooit van een serie heb gezien.
Was
echt fantastisch. Zeg maar, in meerdere opzichten, het is gewoon een klein verhaaltje in die serie, wat eigenlijk niet eens zo krankzinnig veel met die serie te maken heeft. Het gaat over muziek, het gaat over liefde. Het is echt de moeite waard om te kijken. Dus ook als je denkt van, ik ben er niet van, zombies, weet ik het wat. Vecht je door die eerste twee afleveringen heen en zorg dat je bij de derde aankomt. Dat is echt top.
Je bent weer verslaafd van de serie.
The Last of Us, ja, gelukkig maar eentje per week, dus dat scheelt dan.
Oké, ik dacht voor de gelegenheid, ik doe ook een Belgische, een Vlaamse podcast. En die heet de Kunst van het Verdwijnen. Heb je er ooit van gehoord?
Nee.
Het is fantastisch. Een verhalende podcast gaat over een krankzinnige bankoverval in Antwerpen in 2019. Dat is die tunnelroof. Dat is wereldnieuws geweest. Het is jou ontgaan.
Nee, diamantenroof.
Ja, is diamant,
een andere zaak.
Diamantenroof. Het speelt zeg maar in de zevende wijk, geloof ik, de Joodse buurt.
Ja.
En het gaat, het is een zoektocht, op een hele mooie manier, een zoektocht naar wie die gasten zijn. En wat er precies is gebeurd. En er is één mysterieus figuur, dat is de orthodoxe Jood met de rolkoffer. Zo wordt hij steeds genoemd, die met die rolkoffer uiteindelijk naar buiten is gelopen.
Dat is niet de kronkentrui trouwens, die
Dat denk ik niet. Nee, okay. Dat denk ik niet. Maar het is een heel...
Die moet er komen.
Die komt later. Nee, maar het is heel knap. Het vlecht zeg maar drie verhalen samen. Een verhaal dat begint in de Tweede Wereldoorlog over een Joods jongetje dat net ontsnapt aan deportatie naar een... hoe heet zo'n ding? Een
concentratiekamp.
Juist, een concentratiekamp. En een bomaanslag in 1980.
Weet je
niet. En een tunnelroof. En die drie verhalen die worden samengevlochten in een zoektocht naar wie die gasten zijn en wat er gebeurt. Mega knap gedaan. Dus het heeft allerlei prijzen gewonnen, geloof ik, in België. Dus De Kunst van het Verdwijnen heet het. En wij sluiten af met een liedje. Wat gaan we doen? Belle Perez, K3.
Jody Bernal.
Volgens mij heb ik zelfs gekozen voor een Nederlander.
Urbanus.
Clouseau.
Nee, ik heb gekozen voor een Nederlander volgens mij. Ik weet het niet zeker, dat gaan jullie mee
kunnen bevestigen. Raymond van Groenewoud.
Nee, maar ik moet jullie vertellen, ik was op weg hier naartoe. Deus. En, het was een donkere grijze dag vandaag, dus ik wil het wel even verduidelijken, omdat het gewoon echt een zomerhit is. Ja. Maar ik had die vibe wel even nodig in mijn autorit hier naartoe van 2 uur.
Ja.
Niet dat ik niet wou komen, maar het is Bakermat geworden.
Oké.
Is dat Nederlander trouwens?
Ja, toch? Ja, zeker. Ja,
met Bayana of Bayana.
Ik zou het niet weten, maar ik schrijf hem op.
Als jij het zegt, geloof ik.
Yes. Leuk. Lekker, man. En tof dat je er was. Thanks voor je verhaal.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dankjewel, man.
En bedankt voor het luisteren.
Yes. Volg ons op sociale media. Mail ons. Drink je A.
Niemand luistert hier naar.
Jawel, man.
Oké.
Daarbij.
Daarbij.